Gemeente van Jezus Christus, de Heer. De komende 5 zondagen gaan we luisteren naar de geschiedenis van Jacob. Vandaag zijn geboorte, zijn jeugd. Jacob is de zoon van, eens even kijken of we nog een beetje thuis zijn in de Bijbel. Jacob is de zoon van, wie weet het. Zeg het maar. Oei, dit klinkt niet goed. Ouders, doe er wat aan. Weet je het niet? Jacob is de zoon van Isaac en Rebecca. Heel goed, ja, tuurlijk. En Jacob is de kleinzoon van, wie is zijn opa? Abraham, ik hoor het al, ja, ja. Abraham en Sarah, heel goed. Als Isaac 40 jaar is, dan trouwt hij met Rebecca. Maar er komt geen kindje, helaas. Rebecca blijkt onvruchtbaar te zijn. Net als haar schoonmoeder Sarah trouwens. En later zal ook Jacobs vrouw Rachel eerst onvruchtbaar zijn. En dat is altijd heel verdrietig. Toen, vandaag ook. En voor Rebecca is dat ook hartstikke moeilijk, want de mensen om haar heen kijken haar daar een beetje op aan. Ze zal wel iets gedaan hebben wat niet goed was. Daarom krijgt ze geen kindje dat. Hè? Niet alleen moeilijk daarom, maar ook moeilijk om een andere reden. Namelijk, hoe moet het nou met dat woord van God? Want God had immers aan even van Jacob uit, aan opa Abraham beloofd dat hij hem zal zegenen, dat hij zijn God zal zijn en dat hij een heel groot nageslacht zal krijgen. Wat komt er nou van terecht als Isaac en Rebecca geen kinderen krijgen? Helemaal niks dus. En dan gaat ook het reddingsplan van God met deze wereld, via Israël zal dat lopen, dat heeft God gezegd. Dat loopt helemaal, dat stopt ook. Dat loopt dood. Dus je begrijpt dat ze daarmee worstelen. Hun geloof wordt daardoor getest, zou je kunnen zeggen. En reken maar dat opa Abraham gezegd heeft tegen zijn zoon, of dat vader Abraham gezegd heeft tegen zijn zoon Isaac. Isaac, nou moet je goed luisteren. Wanhoop niet, mijn jongen. Je moeder is namelijk het levende bewijs dat God wonderen kan doen. En dat God zelfs kinderen kan geven als dat menselijk gesproken niet meer mogelijk is. Je moet dus blijven bidden, Isaac. Doorgaan, niet stoppen. Want de Heer doet wat hij belooft. En dat doet Isaac. Bezorgd om Rebecca is hij natuurlijk. En hij zag wel hoe ze leed onder de blikken van de mensen om zich heen. En de smaad, de schande, het verdriet, de pijn. Isaac bidt vurig, ook samen met Rebecca. Vurig, dat wil zeggen met heel zijn hart voor de Heer. Ze bidden om een kindje. Niet 1 jaar, niet 2 jaar, niet 3 jaar. 19 jaar lang. Je moet bij God soms best lang wachten. En soms geeft God ook niet wat we bidden. En ik weet ook niet waarom dat is. Wel dat het vaak moeilijk is als dat niet gebeurt. Maar God weet wat hij doet. Dat vertrouwen mogen we altijd hebben. Je kan hem vertrouwen. Na 19 jaren getrouwd te zijn geweest, verhoort God, wij zeggen eindelijk, hun gebed. En Rebecca wordt zwanger. Niet van 1 baby, maar van 2. Van een tweeling dus. Een tweeling. God gaat dus, en dat moet je bedenken, door met zijn belofte. Hij doet wat hij heeft gezegd. Hij gaat door. Dat is heel bemoedigend. Ook voor ons vandaag. En reken maar dat de ouders blij waren. Dankbaar. Maar het is allemaal niet zo gemakkelijk. Het wordt een moeilijke zwangerschap. Ja, logisch. 2 baby's in je buik. En we lezen ook dat in haar buik die tweeling al ruzie lijkt te hebben met elkaar. Ze trappen erop los en ze trappen tegen elkaar. Rebecca maakt zich grote zorgen. Wat is dit? Wat betekent dit? Gaat het wel goed allemaal? En ze vraagt God wat dat betekent. En dan geeft God haar antwoord. Een profetisch antwoord. We weten niet precies hoe God dat geeft, maar God geeft toch antwoorden. En God maakt haar duidelijk dat die twee jongens in haar buik zullen uitgroeien tot de stamvaders van twee volken, Israël en Edom. En die twee volken zullen later veel ruzie hebben. Tot op de dag van vandaag, kun je wel zeggen. Ruzie. En heel opvallend, God maakt haar ook duidelijk dat de jongste belangrijker zal zijn dan de oudste. En dat is heel vreemd. Want in die tijd is het meestal andersom. Het oudste kind had meer rechten, kreeg altijd het belangrijkste deel van de erfenis. Maar God draait hier alles om. Voor de vervulling van zijn belofte gaat God niet met Esau door, de oudste, maar met Jacob, de jongste. Gods verlossingsplan gaat door Israël en niet door Edom. Edom zal Israël dienen. De eerste wordt de laatste en de laatste de eerste. Zo wil God het. Hij is God. Hij gaat zijn soevereine gang. Hij doet wat hem behaagt om zijn verlossingsplan, zijn reddingsplan van de wereld te doen slagen. Goed. Jacob en Esau zijn dus tweelingen. Zijn er vanmorgen ook tweelingen in de kerk? Of eentje van twee? Niet? Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Soms hè, lijken tweelingen als twee druppels water op elkaar. En dan zie je ze in de klas, heb je ze in de klas en dan kijk je, wie is nou wie? Dat is best lastig soms. Maar het is ook wel gemakkelijk, tenminste voor de tweeling. Want, een beetje ondeugend natuurlijk, maar de een kan soms net doen alsof die de ander is. En dat kan soms best wel eens gemakkelijk zijn. Jacob en Esau lijken helemaal niet op elkaar. Ze zijn juist heel verschillend. We gaan eens even op zoek naar de verschillen tussen jullie. We gaan tweetallen maken. Hè? We hebben het over tweelingen, maar hele verschillende tweelingen. Wil jij even naar voren komen en hier gaan staan? Jij bent, oké, dat is een jongen. En daar hoort natuurlijk ook een... Is dat een tweeling? Wauw, wat leuk. Dat hoor ik nu. Dat horen we nu. Wat leuk zeg. Gaat goed met jullie? Ga zo door. Wat leuk. Jij bent een jongen. Het verschil met een jongen is een... Oh ja, dat zeg ik helemaal verkeerd. Hè? Dat is niet duidelijk. Bij een jongen hoort een... Zeg ik natuurlijk ook weer helemaal verkeerd. Hè? Zijn er ook meisjes in de kerk? Meisjes. Zijn er geen meisjes in de kerk? Kom eens even naar voren. Wil jij naar voren komen? Alsjeblieft. Ga maar even bij hem staan. Dan hebben we al het eerste verschil. Een jongen en een meisje. Ga maar even bij hem staan. Het betekent helemaal niks, dat weten we. Zegt ook helemaal niks. Gewoon even. Hartstikke mooi. Dankjewel. Even kijken hoor. Wie zie ik nog? Wie heeft er donker haar? Wie is donker? Kom maar naar voren. Wie is blond? Superblond, kom maar naar voren. Dat is weer een verschil. Blond en donker. Ga maar even bij elkaar staan. Maakt niet uit waar je staat. Super. Hartstikke mooi. Wat voor verschil kunnen we nog bedenken?
Wie...
Zeg eens.
Lang.
Hebben we eigenlijk al twee verschillen in één. Dank je, Frank. Wie heeft een bril? Wie draagt een bril? Frank, jij draagt een bril. Wil jij voor? Wie draagt geen bril? Hebben we weer een verschil. Ik hoop dat er ook iemand is die geen bril draagt. Ik zie bijna niemand zonder bril. Wie heeft geen... Ach, gaat, wil jij ernaast? Alsjeblieft. Met bril, zonder bril. Kunnen we nog wat bedenken? Kunnen we nog wat bedenken? Wie draagt vandaag... Ik denk dat het een lastig is, want de zon schijnt. Maar wie draagt donkere kleren? Donkere kleren. Ik kijk eens even naar de ouderlingen, maar die zijn verrassend licht vandaag. Heerlijk. Wie draagt toch... Ja, jij draagt... Wil jij even naar voren komen, alsjeblieft? Hé, dankjewel, super. Een lekker zwart hesje, super. Maar wie draagt nou lichte kleren? Volgens mij draagt... Wie? Ja, eigenlijk wel, hè. Maar ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ja. Wil jij naar voren komen? Ja, jij. Maar jij draagt lichte kleren. Kijk maar, een wit t-shirt. Ga maar even bij haar staan. Zo, fantastisch. Zie, we hebben het even over verschillen, hè. Wat een boel verschillen zijn er allemaal. 1, 2, 3, 4, 5. Heel wel vijf. En als we, zo kunnen we nog een hele poos doorgaan. Maar ik wil jullie hartelijk bedanken dat je even hebt willen meewerken om de verschillen duidelijk te maken. Ga maar weer zitten. Supermooi. Nou. Jacob en Esau verschillen ook heel erg. Niet alleen in zoals ze eruit zien, maar ook zoals ze zijn in hun karakter. Kijk, als Esau wordt geboren, dan is die rossig. Dat wil zeggen, hij is erg rood. Heel erg doorbloed, zou je kunnen zeggen. En hij heeft ontzettend veel haar over zijn hele lichaam. Als Jacob geboren wordt, heeft hij maar heel weinig haar. Hij is glad. En hij houdt, als hij geboren wordt, de hiel van Esau vast. En de hiel, kijk. Oh. Dit is de hiel daar. Dit is de hiel. Snap je? Daarachter. Het wordt weer gymnastiek. De hiel. Dat betekent, ik weet niet of je er wel eens over nagedacht hebt, maar dat betekent dat zijn hoofdje klein geweest moet zijn. Want hij is er zo uitgekomen. Op deze manier. Terwijl hij met deze hand, zeg maar, of met die hand, maar zo, de hiel van zijn broertje Esau vastpakte. Dan moet zijn hoofd klein geweest zijn. Het kan dus heel goed zijn, daar is een medische term voor, maar het kan heel goed zijn dat Esau tijdens de zwangerschap veel meer voedsel en zuurstof heeft gekregen dan Jacob. Dat gebeurt soms bij een tweeling. En als je heel veel bloed krijgt en heel veel zuurstof, dan word je rossig en dan word je ook behaard van. Maar die ander krijgt dan zuurstoftekort en voedseltekort. Ziet er vaak bleek en klein uit. Dat kan hier heel goed het geval zijn geweest. Kijk, en dat Jacob de hiel van Esau vasthoudt, dat betekent dat net zoals ze elkaar in de buik al trapten en schopten, dat de tweeling meteen al vanaf het begin botst met elkaar over de vraag: wie is de oudste? Wie is de eerste? Wie is de eerstgeborene? God heeft gezegd tegen moeder Rebecca: Jacob wordt de eerste, al is hij de jongste en de laatste. God kiest dus Jacob uit. En dat God Jacob uitkiest om de drager van zijn belofte en om de drager van zijn zegen te worden. Dat heeft, denk ik, toch vast te maken met dat God een zwak heeft voor wat klein en zwak is en waarvoor de wereld zijn neus ophaalt. Juist dat, je ziet het de hele Bijbel door, kiest hij uit om het zijn liefde te geven en om het te beschermen. Esau wordt een buitenmens, een man van het veld, een kundig jager. Hij dwaalt met pijl en boog door de velden en door de bossen en hij is constant op zoek naar prooi, herten enzovoort. Wat je dan ook allemaal maar tegenkomt. Hij wordt een stoere man, een avontuurlijke man. Hij is in zijn optreden flink, beslist, resoluut. Hij staat altijd klaar om in actie te komen. Een man, mannelijk, sterk. Stoer, hij is een man die zich kan redden, die zich door moeilijke situaties, gevaarlijke situaties weet heen te slaan. En hij is een man die weet stand te houden. Hij is zinnelijk ingesteld. Hij leeft bij wat hij ziet. Maar om die hogere dingen, om de geestelijke dingen, om God, om het woord van God, bekommert hij zich niet of nauwelijks. Hij leeft in het hier en nu. Hij kijkt met een heldere blik en met een vrolijk, ongecompliceerd hart de wereld in. Maar hij leeft niet afhankelijk van God. Dat is Esau. Best een aantrekkelijke man, dames. Een man met appeal. Hij is het beeld van al die mensen die vandaag helemaal opgaan in de dingen van deze wereld. Die leven voor hun huis, hun zaken, hun kring. Die vaak aangenaam, gemanierd zijn, nobele mensen. Die ieder het zijne geven, niemand tot last zijn. Maar de Bijbel noemt Esau. En al die stoere en sterke mannen met appeal, maar die zonder God leven onheilig. Ze leven bij, laat ons eten, laat ons drinken, laat ons vrolijk zijn, want morgen sterven we. Laten we zoveel mogelijk van het leven genieten, ons uitleven. Maar wie zo leeft, leeft zonder God. Dat is Esau. Jacob ontwikkelt zich heel anders. Jacob gaat als een herder in tenten wonen. Jacob is huiselijk, rustig, ongedeeld lezen. En ook rechtschapen, dat staat er echt. Rechtschapen, al blijkt dat niet altijd in zijn latere leven. Jacob is gericht op de beloften van God. Voor hem is het woord van God belangrijk. Die zijn voor hem belangrijk en zijn moeder Rebecca zal hem ongetwijfeld van het woord van de Heer verteld hebben. Jacob, jij wordt de eerste. Niet Esau, maar jij. De belofte van God gaat niet over op Esau, maar op jou. God gaat met zijn belofte met jou door. Esau zal jou dienen. Reken maar dat moeder Rebecca dat gezegd heeft. Want vader Isaac en heel onverstandig eigenlijk en moeder Rebecca, die hebben een duidelijke voorkeur voor een van de twee kinderen. En ze laten die voorkeur ook blijken aan hun kinderen. Beide ouders houden van hun jongens, ik denk dat we dat wel kunnen zeggen, maar Isaac houdt toch meer van Esau dan van Jacob. En speciaal van het wildbraad. Oh, van Esau. Moeder Rebecca houdt meer van Jacob. Dat is vast ook wel ergens te begrijpen, psychologisch te verklaren. Maar het is niet goed te praten. En je kan je denk ik wel voorstellen dat als de situatie zo ligt, de tegenstellingen in het gezin toenemen. Het wordt er thuis bij Isaac en Rebecca en bij Jacob en Esau niet vrolijker op. En je vraagt je af of Isaac de belofte van God nog wel aan Jacob wil geven. Want hij houdt meer van Esau. Zou vader Isaac zich niet stilletjes hebben voorgenomen om tegen God in toch de zegen van God aan Esau te geven? Rebecca, moeder Rebecca, heeft daar in die tenten, hè? Misschien gaan jullie straks in een tent kamperen, weet ik veel. Maar dan hoor je alles, hè? Dan moet je altijd zo stil zijn. Want een tent is gehoorig. En ik geloof dat moeder Rebecca heeft er lucht van gekregen. Dat kan niet anders. En heeft er bij Jacob vast op aangedrongen. En zo merk je dus dat er eigenlijk verdeeldheid ontstaat. Verwijdering. Wantrouwen. De een vertrouwt de ander niet meer. Het wordt er echt niet beter op. Elke ouder onder ons, eigenlijk in de hele wereld, moet bidden om voor deze verleiding bewaard te worden. Want voorliefde voor één kind ten koste van de ander. Dus voorliefde, dat wil zeggen het voortrekken van de een boven de ander, dat gaat zich wreken. Het ondermijnt het huiselijk geluk, de familieband wordt erdoor losgemaakt, het gezin valt er vaak door uiteen. Want het cement van de liefde voor allen ontbreekt. Dat is het fundament juist. Jacob maakt zich dan ook grote zorgen. Zal ik dat eerstgeboorterecht wel krijgen? Nu vader meer van Esau houdt. God heeft het beloofd. Maar, de twijfel groeit. Het zou me ook niet verbazen als Rebecca, moeder Rebecca, hier een behoorlijke vinger niet in de linzensoep, maar in de pap heeft gehad. Hij besluit God een handje te helpen. Misschien wel allebei. Zoals ook later zullen we nog zien het geval was. Hè? God een handje helpen. Om zeker te maken dat die dat eerstgeboorterecht en die eerstgeboorte zegen krijgt. Want ja, als je niet sterk bent, zoals Jacob, dan moet je slim zijn, zal die gedacht hebben. En slim was die. Sluw was die zelfs. Want Esau komt op een dag moe en hongerig thuis van de jacht. Wat ruik ik daar? Soep, heerlijke linzensoep. Een lekkernij in die tijd. En de linzen worden weer ontdekt. Ach, zijn al jaren weer ontdekt. Eet dus wat linzen. Is nog gezond ook. Linzensoep. Je hebt twee soorten. Dit is de bruine. Die ziet er roodachtig uit. Bruinrood van kleur. Het koken werd toen kennelijk niet alleen door vrouwen gedaan, want Esau kan heerlijk wildbraad maken en Jacob maakt hier een heerlijke linzensoep. En Esau, moe en hongerig als die is, wil op dat moment maar één ding. Dat rode daar. Laat me slurpen van dat rode daar. Hij zegt niet eten. Hij zegt slurpen, hij is ruw, hij is grof, hij is onverschillig, hij is zinnelijk. Goed, zegt Jacob, goed! En daar komt hij uit de mouwen. Verkoop mij dan je eerstgeboorterecht en zweer het bij God, want dan kan je er niet meer onderuit. Als je straks later en terecht zult aanvoeren dat Jacob misbruik heeft gemaakt van de situatie. Zweer het. Jacob, waarom doe je dit? Waarom vertrouw je nou niet op God, man? Als hij zegt, als God zegt, dat zijn beloften aan Abraham op jou zullen overgaan, dan zal hij er toch zelf wel voor zorgen dat het ook echt gebeurt. Daar hoef jij je niet mee te bemoeien. Dat is Gods zaak. Jacob, wie ben jij eigenlijk dat je denkt dat je God een handje moet helpen, dat je God zelfs maar kunt helpen? Geloof je dan niet dat God in staat is om tegen alle verwachting in aan jou te geven wat hij heeft beloofd? En dat je geduld moet hebben. Hoe lang heeft je vader, hebben je vader en moeder wel niet op jullie gewacht? 19 jaar. Zij die geloven, haasten zich niet. Maar vertrouwen op God, als het goed is. Esau zegt, ach, wat kan mij het schelen. Ik ga toch een keer dood. En nu ga ik bijna dood van de honger. Wat kan mij dat eerst geboorterecht schelen? En hij eet het brood, hij drinkt de linzensoep. En daarna staat hij op en hij vertrekt alsof er niks gebeurd is. Alsof er niks gebeurd is. Zo verkwanselt Esau het recht en de zegen van de eerstgeborene. En zo gaan die over van Esau op Jacob. En wat springt Esau daar toch lichtzinnig mee om? Nonchalant, oppervlakkig gaat hij om met het woord van de Heer. Hij leeft alleen voor het hier en nu. Hij denkt niet aan de toekomst, als ik maar kan jagen, als ik mijn ding maar kan doen. Aan de eeuwigheid, aan de toekomst, hij denkt er niet aan. Gelukkig is hij die geniet, zal die gedacht hebben. En zo geeft Esau het belangrijkste weg voor een bord soep. Het hemelse voor het aardse. En het tijdelijke voor het eeuwige. Voor een bord soep. Voor het genot van het ogenblik. Voor het genot van het ogenblik. Geeft hij eigenlijk zijn hele toekomst weg. En die van zijn geslacht. Op die mentaliteit van Esau rust niet de zegen van de Heer, gemeente. Hij veracht zijn eerstgeboorterecht. Hij veracht het woord van God. Is zonder berouw. Voelt geen enkele schuld. Je leest er niks van. Is onverschillig, bot, veracht en bedroeft God daarmee. Leef alsjeblieft niet op die manier. Zoals velen doen vandaag. Jacob hecht duidelijk meer waarde aan het woord van God, aan de beloften van God. Hij is daarmee bezig. En daar zit natuurlijk ook een behoorlijke portie eigenbelang achter. Hè? Want dat gaat ook om materiële zaken. Hè? Dat eerstgeboorterecht. Maar hij is eigenlijk net zo ongelovig bezig als Esau, zijn broer. Hij is bang dat er van het woord van God aan zijn moeder Rebecca, dat er niks van terecht komt. Hij is bang dat hij de zegen van God niet zal krijgen. Hij is bang dat Esau die krijgt. En daarom denkt hij, ik moet God een handje helpen. Ik moet zelf de zaakjes regelen. Dat is een familietrekje, zoals we nog zullen zien. Misschien wel een mensentrekje. Hij zal door schade en schande nog moeten leren om alleen op God te vertrouwen en niet op zijn eigen slimme en sluwe plannetjes. God heeft echt geen hulp nodig. Hij gaat zijn eigen gang. Hij maakt zelf zijn woorden waar. En als je de Bijbel leest, dan zie je dat. En het wonderlijke is, hij gebruikt daar allemaal zondige mensen voor. Ook ons. Jacob lijkt niet zo op de Heer Jezus. Hè? En daarom is het maar goed dat de Heer Jezus ook gekomen is. Geen zonde. Jacob, je ziet allemaal zonde. Net als in ons eigen leven. Maar Jezus niet. En hij kan daarom ons ook redden. Maar het mooie is dat we mogen geloven dat hij ons ook inschakelt. Ons, zondige mensen als Jacob en ook als Esau, ons schakelt hij in om die goede boodschap van God door te geven, waar ook in deze wereld. Ons, dat kunnen we niet zelf, dat doet hij. En laten we dan ook niet, hè, wij denken soms wel eens, waar blijft het allemaal? En zou het allemaal wel waar zijn? Die aanvechting, de duivel die dikt dat nog eens even aan. Hè? Zal God wel doen wat hij beloofd heeft? Dat, hè? Wacht maar, vertrouw maar. Want dit Bijbelwoord maakt duidelijk dat de Heer dwars door alles heen gaat. En dat die mensen, zondige mensen, daarvoor inschakelt. Als u, jou en als mij. Maar hij doet wat hij belooft. Dus als hij een nieuwe aarde belooft, dan komt die nieuwe aarde er. En mogen wij eraan meewerken. Elke dag. En voor de Esau's onder ons zegt Jezus heel ernstig. Wat baat het je als je de hele wereld wint, maar als je schade leidt aan je ziel? Dat baat je niks. Ik hoop dat je dat door de geest van God kunt zeggen. Maar daarom zegt de Heer Jezus ook: zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Laten we dat doen.